Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hartelijk welkom bij de AD Voetbal Podcast van 4 oktober. Het is Werelddierendag, moeten we niet vergeten. Even lief zijn voor je huisdier op deze dag. En we gaan praten natuurlijk over het voetbal dat er geweest is in de Eredivisie. We blikken vooruit op Oranje. Dus we gaan het hebben over Ajax, we gaan het hebben over Feyenoord, PSV. Vandaag met Sjoerd Bossou en Johan Inan. Laat ik gelijk even met PSV beginnen, jongens. Rick Elfrink had getwitterd dat Sangaré een van de beste voetballers van de Eredivisie was. Dat had Roger Schmidt gezegd.
Die zag ik ook voorbij komen. En als je het doelpunt van Sangaré gisteren zag, dan zou je inderdaad vermoeden dat hij een van de beste voetballers van de Eredivisie is. Maar goed, voor mij een voorbeeld van een trainer die zijn speler even wil ophemelen. Als hij zou zeggen een van de beste stofzuigers of balansbewakers in de Eredivisie, daar had ik er nog enigszins in kunnen komen. Maar beste voetballers.
Sjoerd, jij wel? Denk je dan naar Sangaré bij een van de beste voetballers?
Nou god, ik ben het wel met Johan eens, maar Sangaré is wel een beetje onderschat. Dat is wel een beetje de manier van kijken naar voetbal zoals we die in Nederland kennen. Dat we dat allemaal niks vinden, zo'n robuuste voetballer die af en toe de bal totaal onnodig inlevert. Maar sinds hij verlost is van Rosario, zie je wel dat het... Ja, het is wel een speler die voor de subtop Premier League straks. Dit is wel zo'n speler die wordt gehaald door Aston Villa of misschien wel zelfs wel de Arsenal.
Marcel Brands.
Ja, dus het is wel een goede speler hoor.
Oké. Okay. Is er nog iets opgevallen dit weekend? Is er nog iets wat jullie even van het hart moet voordat we aan de stellingen gaan beginnen?
Nou, even denken. Nee, god ja, het was een spectaculair weekend, maar daar komen we vanzelf al op, toch?
Ja, dat denk ik.
Ik was nog even bij Lille tegen Olympique Marseille geweest, maar dat was even geheel terzijde.
Nou.
Het was een druilerige dag.
Ja.
Gisteren. Het regende, we zaten op de bank. De kinderen zaten, of de jongens zaten te PlayStationen. Mijn zoon en een vriendje. Ik denk, ja, dan zitten ze weer de hele dag achter de computer. Kunnen we beter gewoon naar een wedstrijdje rijden.
Op de sterfdag van Bernard Tapie ben jij naar Olympique Marseille gaan kijken.
Klopt, ze deden geen minuut stilte trouwens. Omdat Tapie blijkbaar toch wel dusdanig discutabele reputatie heeft. Dat ze bang waren dat iedereen er in Lille doorheen zou gaan fluiten. Zo deden ze niet.
Dat was wel een bijzondere man natuurlijk voor het voetbal. Hè? Die heeft toch Olympique Marseille vanuit de kelders van het Franse voetbal opgeholpen. En eigenaar van Adidas geweest. Dat was al een flamboyante man.
Ja, ja absoluut. Ja, een kleurrijke cowboy hè? Uit het rijtje Berlusconi. Ja. Nee, dat is het zeker. En toch voor die club wel een grootheid. Maar okay. Voordat we de mensen vermoeien met de competitie, dat wil ik ook zeker niet doen.
Ja, nou als jong Oranje volger ben ik wel benieuwd hoe Sven Botman het dan deed.
Ja, die deed prima. Die speelde foutloos. Daar was niks mis mee.
Dan gaan we snel over naar de eerste stelling. Die heeft alles te maken met dit.
Nee, we creëren 200% kansen. Ja, er moet er eentje van binnen. En dat heeft toch te maken met mindset. Die bal moet gewoon binnen. En dat is geen maar of als of indien. De bal moet binnen.
Nou, als je dan niet zeker wist, die bal moest binnen. Het was Erik ten Hag bij de NOS. De stelling van vandaag, de eerste stelling, Sjoerd. De zegen van FC Utrecht op Ajax geeft de Eredivisie weer moed.
Ik dacht dat je wou zeggen, de stelling is, de bal moest binnen.
Bam binnen?
Nee, die heb ik gewoon losstaan voor de komende weken. Dat begrijp je wel natuurlijk, hè?
Oké. Nee, goed. Nee, natuurlijk is het een zegen voor de Eredivisie. Nee, dat is natuurlijk duidelijk. Ik geloof, als je iets uitzoomt, geloof ik nog steeds niet dat het echt rete spannend gaat worden tot de laatste speeldag. Ik denk dat Ajax vrij overtuigend kampioen gaat worden. Maar het is wel goed, net voor een interlandbreek, dat je gewoon een stand krijgt die een beetje in elkaar is geduwd. En dat is alleen maar hartstikke leuk. En het geeft ook goede moed dat een ploeg als FC Utrecht zich op deze manier verweert. En eigenlijk deed Vitesse dat op een andere manier tegen Feyenoord ook. En Sparta met iets minder succes, maar toch ook wel tegen PSV.
Nou, FC Utrecht, Johan, reuzendoder. Eerst Feyenoord verslaan en nu Ajax.
En vorig seizoen had Ajax er ook al moeilijk mee. Hè? Volgens mij ergens in april had Ajax nog 2 zegens nodig. Waren ze kampioen tegen Utrecht en AZ. Maar daar stak AZ in eerste instantie een stokje voor. De bekerwedstrijd, die 5-4, waren ze ook al dichtbij een stunt. En Utrecht heeft, en ik moet ook zeggen, credits naar de trainer. Natuurlijk moet ook meezitten, dat gaven ze na afloop ook toe. Joris van Overheem en René Haken, Ajax kreeg echt wel kansen. Er moet er niet meteen eentje vallen, want dan gaat het een hele moeilijke wedstrijd worden, omdat Utrecht wat meer moet aanvallen. En die ruimtes die dan komen, daar gaat Ajax, die weet daar doorgaans wel raad mee. Maar ze stonden echt heel goed, heel compact en goed aan het storen. En dan krijgt Ajax een paar kansjes aan. Dan kan de keeper die kan uitblinken. Dat helpt toch wel. Ja, het zit hem ook een beetje in het geloof waarmee je op het veld staat. We hebben wedstrijden gezien, dit seizoen ook weer. Dat je Ajax tegen uit bij Fortuna bijvoorbeeld. Was er 3 minuten gespeeld en had Ajax al 300% kansen gehad. Dus als je echt een goed plan hebt en je kan een beetje een compacte formatie creëren. En een stukje spelbederf hoort er denk ik ook bij. Dan kun je het Ajax echt wel lastig maken.
Je moet het eerste half uur, en liefst nog langer natuurlijk. Maar je moet sowieso het eerste half uur door tegen Ajax. En daar wees ten acht natuurlijk ook in die geweldige quote. Kun je maar 1 keer doen, netje?
Bam binnen.
Dat doelt hij natuurlijk ook op. Ja. Hij wil gewoon, als die wedstrijd, of als die 1-0 snel valt, ja, dan wordt het voor Ajax natuurlijk veel moeilijker, of veel makkelijker, wat Johan ook al zegt. En daar doelde hij op. En als je dat volhoudt, en dat is ook wel wat Utrecht goed deed met een beetje geluk erbij, ze bleven zo lang mogelijk in de wedstrijd. En dat is toch wel het minste wat je mag verwachten van een tegenstander.
Maar is het nou zo dat een ploeg als Utrecht dit dan heel goed kan, omdat die nog iets meer kwaliteit hebben als subtopper dan bijvoorbeeld een ploeg als Cambuur of ploeg als Fortuna? Die hebben natuurlijk veel minder kwaliteit om het vol te houden, toch?
Ja, zeker.
Dat speelt wel mee. Want ik denk dat een ploeg als Utrecht, die hebben technisch ook wat begaafdere voetballers. Die houden de bal wat makkelijker in de ploeg. Als je continu die bal een ras geeft en je komt continu weer in de verdrukking, ja, dan wordt het steeds moeilijker. Dus wat dat betreft is het voor Utrecht wel wat makkelijker dan voor andere clubs. Nog even over die quote van Ten Hag.
Bam binnen.
Dat was na de wedstrijd tegen Fortuna ook. En ook, ik geloof ook tegen Besiktas dat hij zich stoorde aan de vele kansen die verprutst werden. En toen zei hij ook letterlijk van, daar moeten we veel beter mee omgaan. Want als dit zo doorgaat, dan breekt ons dat vroeg of laat, zal ons dat in wedstrijden opbreken. En nu tegen Utrecht, dat was echt het voorbeeld van, ondanks dat eigenlijk niet zoveel kansen creëerde als in voorgaande weken. Maar het was wel een voorbeeld van hetgeen wat de trainer aanstipt.
Ik heb wel het idee, Mikkels zei dat vorige week in de podcast ook al, dat je bij Ajax, als je de tegenstander bent, moet je de bal zo snel mogelijk ingooien. En Mikkels had het, viel hem op in die wedstrijden, ook wisselen. Weet je, als je geblesseerd op het veld ligt als tegenstander, Ajax wisselt gewoon door en hup, doorgaan. Alles moet op tempo, hè, bij Ten Hag. Zelfs de wissels, alles is, moet een beetje doorpakken.
En de ballenjongens moeten er ook in mee, hè?
Ja, niet wachten.
Je ziet ook wel eens dat het iets te lang duurt. En dan krijgt zo'n ballenjongen, die krijgt een tirade van een van die Latino's.
De leeftijd van de ballenjongens is ook omhoog gegaan in de laatste jaren. Dat is echt zo.
Ja?
Vroeger waren ballenjongens vaak deetjes. Maar ja, de deetjes zitten nog wel eens uit de neus te eten of naar de bloemetjes te kijken. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Nee, dat is echt zo. En tegenwoordig zijn het bijna volwaardige A-junioren die daar staan. Want die kun je ook de opdracht geven om die bal zo snel mogelijk te gooien.
Ja. Overigens komt het Ten Hag nou niet heel... het is niet nooit leuk om te verliezen, hè, maar het komt er misschien ook niet slecht uit, toch? Als het zo makkelijk gaat dat je ploeg zo gaat verslappen, dat je zo'n wedstrijd nodig hebt tussendoor.
Ja, het is wel een beetje een kor op zijn molen, denk ik. Want hij heeft de voorbije weken was ook vaak de vraag van, ja, wat kan er nog beter bij Ajax? Als je,
nou, bam binnen.
Als je in de eerste 2 maanden al zo behoorlijk voetbal laat zien. En toen gaf hij steeds aan, ik kan wel 100 dingen opnoemen. Het verzilveren van de kansen was één van die dingen. Dat heeft hij ook vaak aangegeven. Dat het zit een beetje in het DNA van Ajax opgesloten, zei hij, om gemakzuchtig te worden. En dat komt doordat die jongens van jongs af aan, dus zeg maar in de academie al, gewend zijn om veel en makkelijk te winnen. En dan sluipt er toch een bepaalde nonchalance in van, dat doen we wel even. En goed, dat heeft hij gisteren tegen Utrecht ook weer gezien. Hij gaf in zijn analyse, begon hij met, we stonden niet aan in de beginfase. En Dusan Tadić zei van, we begonnen op 90%, maar niet op 100%. En dan krijg je dit. Daar denk ik wel van, hoe kan dat nou? Weet je, als je ook nog een best wel beladen wedstrijd speelt. De laatste voor de interlandperiode, volle arena. Hoe kun je dan met een stukje onderschatting beginnen?
Ik hoor wel trouwens, ik bedacht me vandaag wel, er is wel gelijk een nieuwe carnavalshit geboren. Hè? Wil je winnen, moet de bal binnen. Dat is, bedoel, daar kan je zo kan je een carnavalshit van maken ongeveer, Sjoerd.
Ja, maar wacht je nog op, Petje? Neem hem even op. Je hebt een geluidsstudio.
Ja, ik zit niet zo in de muziekelarij. Hè? Zullen we snel doorgaan naar de volgende stelling, jongens? Want we hebben Ajax gehad. Leek me goed om door te gaan naar de volgende. Dat is Feyenoord.
Nee, we hebben niet gevoetbald. Nee, het lag alleen maar stil, blessurebehandelingen. Maar ik heb net al gezegd, ik vind dat we naar onszelf moeten kijken.
Ja, Feyenoord won ook niet van Vitesse. Deze quote was wat zuurder van Arne Slot. De stelling die hierbij hoort. Dit Feyenoord zou wel eens snel opgebrand kunnen zijn. Johan.
verwacht ik niet. Tuurlijk, een nederlaag. Die komt op een heel lelijk moment. Ook omdat ze waarschijnlijk voor de wedstrijd al vernamen dat het Ajax punt verspeelt. Maar als we nou, ik zat te denken, als we nou de afgelopen week of weken pakken. Feyenoord wint met 4-0 bij PSV. Daar spelen ze tegen NEC. Spectaculaire wedstrijd. De eerste helft in de Conference League vond ik heel behoorlijk. En nu dan tegen Vitesse zit er ook weer alles op en aan. Natuurlijk, weet je, je gaat liever met de punten aan de haal. Maar om maar aan te geven van, weet je, Feyenoord staat voor zoveel spektakel op dit moment. En dat daar af en toe wat puntverlies tussen zit. Ja, ik kijk daar niet raar van op als je met zo'n smalle selectie werkt.
Sjoerd, dit Feyenoord zou eens heel snel opgebrand kunnen zijn.
Ja, dat kan natuurlijk met een smalle selectie altijd. Ze zijn ook vrij vroeg aan het seizoen moeten beginnen. Dus dat kan. Van de andere kant maken ze wel gewoon een fitte indruk over het algemeen. Hè? Even los van die wedstrijd tegen Vitesse. Ja. Ik vind het ook vrij logisch dat... Kijk, Feyenoord scoort even in het positieve geval consequent een 7,5. En er zit af en toe een 5,5 of een 5 tussen. Ja, ik vind dat niet meer dan normaal als je ziet waar ze vandaan komen. En als je ziet hoeveel er veranderd is, hoeveel Slot ook probeert te veranderen. Ja, dat is denk ik toch wel inherent aan de ontwikkeling van zijn elftal. Dat je af en toe zo'n wedstrijd als tegen Vitesse erbij hebt zitten, eerlijk gezegd.
Ik heb toevallig, zeg maar.
Ja, nou ja, wel aardig dat quoteje dat je liet horen van Slot.
Ja.
Over het spel van Vitesse. Ik begreep dat Vitesse, dat er 4 wedstrijden zijn geweest dit seizoen waarin er minder dan 50 minuten netto speeltijd was. En dat alle 4 de wedstrijden van Vitesse waren.
Ja.
Dus die hebben daar een soort kunst van gemaakt. Een soort Getafe-achtige stijl om die wedstrijd zoveel mogelijk dood te leggen.
Nou, en ook de tegenstander af en toe dood te maken met de overtredingen die ze maakten met 2 rode kaarten. Dat was ook nog wel, zat ook nog wel bij. Hoort er allemaal bij, hè?
Ook, maar veel tijdrekken bij ingooien en veel blijven liggen. En je dacht van, nou, dat is toeval. Want Feyenoord liet zich ook wel een beetje opnaaien daardoor. En ik vond ook dat ze daar te veel over zaten te zeuren na afloop van die wedstrijd. Maar het is toch wel opvallend dat het 4 keer Vitesse is.
Nou, wat mij ook opviel, en dan moet toch eventjes... Ik ben niet iemand die heel erg vanaf een aftrap altijd kijkt wat gebeurt er in een wedstrijd. Maar die tweede goal van Vitesse in het begin van de tweede helft. Als je nou naar die eerste 26 seconden kijkt. Er is geen enkele speler die bal in de ploeg heeft kunnen houden. Niet bij Vitesse, niet bij Feyenoord. Het was een soort pingpongwedstrijd. Het was een lange bal naar voren, weer een lange haal terug. Weer een lange haal naar voren, weer een lange haal terug. En ineens lag hij in het doel. Maar dat was echt FC Knudden voetballen en verdedigen op dat moment.
Ja, dat was de Schotse tweede divisie.
Ja, nou dat is het, ja.
Dat was wel Kolderik, ja. En de eerste die dacht van, nou laat ik hem eens laten stuiteren om hem vervolgens aan te nemen. Die vond hem 3 seconden later terug in het netje. Die opwende is wel snel trouwens.
Ja, wat dat betreft wel. Maar is het nou een soort van dingetje, Sjoerd, denk je dat we nu tegen, wie zei het net al, Ajax, PSV ook, hè, won van Sparta. Sparta ook ultra defensief. Is het nou leuk voor de Eredivisie dat je dit soort stijlen gaat zien? Kom maar op, laat maar zien en we gaan achterover hangen.
Nou, beter dan iedere week 5-0, toch? Ik vind dat helemaal niet zo erg. En bovendien helpt het je ook uiteindelijk in Europa om af en toe dit soort wedstrijden mee te maken. Zowel voor de, zeg maar, de Feyenoords van deze wereld, maar ook andersom voor Utrecht en Vitesse. Het zijn wedstrijden waarin je leert overleven, als het ware. Dus ik vind dat helemaal niet zo verkeerd. We hebben in Nederland jarenlang 4-3-3 opbouwen van achteruit gespeeld. En dat was bij de A2 van Cambuur zo. En dat was bij de A1 tot en met het eerste van Ajax, zou ik maar zeggen. En nu wordt dat af en toe een keer doorbroken. Groningen doet dat natuurlijk ook.
Ja.
Regelmatig. Ja, ik heb daar helemaal niks op tegen. Ik vind het voor de competitie uiteindelijk lijkt het mij alleen maar beter. Want als je het op deze manier niet doet, dan blijft het inderdaad wel zo dat Ajax iedere week met 5-0 wint.
Het enige is dat voor de neutrale toeschouwer en de toeschouwer van de favoriete club, zullen we maar zeggen, dat het geen pretje is om naar te kijken. Maar ik ben het helemaal met Sjoerd eens. Goede ontwikkeling. En we hebben jarenlang lopen afgeven op die bloedzuigers van die Portugezen die er alles aan deden om overwinningen over de streep te trekken. Voor mij is het alleen maar goed als wij ons dat ook een beetje aanleren en daar op den duur Europees en misschien wel op eindtoernooi profijt van gaan hebben.
Ja, en Utrecht deed het ook niet op een vervelende manier. Nee. Hè? Laten we dat nog even duidelijk bij zeggen. Nee, die hadden het gewoon heel goed voor elkaar.
Ben ik wel benieuwd, Sjoerd. Als jij ging tijdrekken, of als jij gaat tijdrekken als keeper, in welke minuut begin je dan ongeveer?
Ja, dat doe je meestal zo vanaf de 40ste minuut.
Oké.
Okay. Eerst om de rust te halen en dan om het eind te halen.
Want Maarten Paas deed het vroeg in de tweede helft al. Ik zat naast onze collega Tim. Dat ik zei van hij doet het te vroeg. Hij krijgt binnen 5 minuten al geel. En dan kan hij een half uur kan hij geen tijd meer winnen. Bij Sparta zag ik het ook trouwens.
Maar ja, je moet
rustig opbouwen als keeper. Ja. Je moet eerst 1 keer de bal goed leggen. En dat bouw je op naar 4 keer later in de wedstrijd.
Dames en heren, hartelijk welkom bij de cursus Tijdrekken voor Beginners. Ben je een beginnende keeper op een leuk niveau? Luister dan even nu naar collega Sjoerd Massou, die even uitlegt als ervaren JK4 keeper hoe je secondes kan winnen in jouw competitiewedstrijd. Dus je moet rustig beginnen.
Wij hebben zo vaak tegen fitte ploegen van gemiddeld 22 jaar gespeeld dat we moesten overleven. Ik ken al die trucs.
Nee, dan ook bijvoorbeeld dat je een bal vastpakt en van die voelt niet goed, die is te lek. Jongens, doe even een andere bal. Dat soort.
En dat de elftal leider dan terugrennen naar de kleedkamer bij JK4, want daar liggen alle ballen.
Nee, zover ben ik niet gegaan. Maar even de bal goed leggen bij een doeltrap, dat is een oud truc.
Maar er is trouwens nog nooit een scheidsrechter geweest die 2 keer geel heeft gegeven voor tijdrekken, hè?
Nee,
zie je zelden.
Dat weten de meeste spelers ook. Onana is daar ook, of was daar ook een kei in.
Ja.
Je hebt wel ooit eens een keer gehad, volgens mij, maar dan moeten we even opzoeken, voor de volgende uitzending, wel een speler die een keer een geel kreeg voor, zeg maar, tijdrekken en daarna trok hij zijn shirt uit of zo. Of andersom. Weet je wel? Dus geen enkele overtreding maken en toch 2 keer geel krijgen.
Ja. Nou, daar zullen we vast wel weer op Twitter een paar reacties op krijgen van mensen die weten welke dit was. Dus kunnen we dat weer meenemen de komende dagen. Goed, we gaan door naar de volgende stelling. Ik weet niet of jullie al geluisterd hebben. Hebben jullie de serie Gefixt al gehoord? De podcastserie van de NOS? Sjoerd?
Nee, ik heb hem aanbevolen gekregen. Ja. Maar ik moet hem nog gaan luisteren.
Johan al gehoord toevallig?
Ook nog niet.
Nou, ik zet een stukje hier uit die serie.
We hebben afgesproken, ga je stem vervormen en niemand krijgt te weten wie jij bent. Maar waarom vertel je ons dit eigenlijk?
Ik werd door jullie wel benaderd, omdat ik hem ooit een darttijd benaderd. Uiteindelijk had ik het met een vriend erover dat ik van, ja, laat, lijkt me leuk om ze te ontmoeten.
Dit was een van de fixers aan het woord. Dat is een podcastserie van de NOS Gefixt. Een half jaar lang hebben 2 journalisten zich vrijgemaakt om te praten over of onderzoek te doen naar matchfixing. Daar kwam onder andere ook het verhaal van Beugelsdijk in de tijd vandaan. De stelling die daarbij luidt, want er is vandaag ook weer nieuws gekomen over de jongcompetitie, de belofte. Matchfixing in het betaald voetbal is niet te bestrijden. Sjoerd.
Nou, daar ben ik inderdaad wel bang voor. Daar ben ik het wel eigenlijk wel een beetje mee eens. En dan met name omdat het heel moeilijk strafbaar te krijgen is. Dat is ook algemeen bekend. Er is altijd heel veel fus. En er komen altijd verhalen. Links en rechts komen ze een keer bovendrijven. Hele verhalen, halve verhalen. Maar tot veroordelingen en echte straffen komt het eigenlijk zelden. Volgens mij heb ik dat wel eens eerder in een podcast verteld. Een geweldige boek Fall Play over de zaak Grobbelaar bij Liverpool. Nou, als je dat leest, eigenlijk al het bewijs dat je maar kan bedenken was er tegen Grobbelaar. Er was zelfs beeld dat hij in een hotelkamer met fixers was en dat hij volgens mij zelfs geld kreeg, daar wil ik vanaf zijn. Maar op een gegeven moment was al het bewijs was er. Het enige wat ze niet konden bewijzen is dat hij die ballen expres had doorgelaten.
Ja, dat is dat het dan.
Dat is altijd bij dat matchfixing. En dat, ik bedoel, er zijn meerdere ook wel aardige goede boeken over geschreven. Ook een Canadese onderzoeksjournalist die ook schetste dat er worden amper straffen voor uitgedeeld. Als je zeg maar de netto bedragen bij elkaar optelt die daar in Azië mee verdiend worden. Ja, ook in de rest van de wereld natuurlijk ook. En dat afzet tegen zeg maar cocaïnehandel. En je kijkt vervolgens naar de straffen die daar tegenover staan. Ja, dan is matchfixing gewoon heel aantrekkelijk. Simpelweg omdat het heel moeilijk te bestrijden is.
Ja, dit is een beetje lastig. Hebben jullie ook het gevoel dat je soms wedstrijden zit te kijken dat je denkt, dit kan niet of niet, Johan?
Niet in het stadion, maar wel eens dat ik naar eerste divisieduels keek en dat ik dacht van, dit kan toch niet waar zijn? Hier moet toch opzet in het spel zijn. En Sjoerd had het net over dat het aantrekkelijk is voor die spelers dan lokken, zeg maar. Maar de spelers, en daar zit denk ik ook een probleem, die zijn er natuurlijk ook vatbaar voor op het moment dat ze bij wijze van, en met alle respect, een minimumloon verdienen. En ik denk dat daar ook een probleem ligt. Dan wil ik hier niet pleiten voor astronomische salarissen in de eerste divisie. Maar ik denk dat op het moment dat die jongens van Helmond Sport, Den Bosch, dat die meer gaan verdienen, dan zul je ook minder snel met iemand in zee gaan die jou 20.000 euro biedt voor als je er even voor zorgt dat de eerste ingooi voor de tegenstander is. Of dat je even tegen een rode kaart oploopt. En ik denk dat daarom Nederland, ik ben er ook heilig van overtuigd dat het bestaat, vooral in de eerste divisie, En ik denk dat het daarom ook voorlopig heel moeilijk uit te bannen is.
Dat is ook zo apart. Ik werkte in de tijd bij Voetbal International en toen hadden Tom Knipping en iemand van Duren een boek geschreven. En je had zo'n kaart van Europa waar gefixt was en waar al cases waren. En er was één land wat maagdelijk wit bleef en dat was Nederland. Daar was nog niks aan de hand geweest tot op heden.
Ja, maar toch hè, ook in Nederland heb je natuurlijk wel zaakjes gehad in de loop der jaren. Maar dat is het nou net. Kijk,
dat zit in het bewijs. Dat zit in de podcastserie met al die benchfixingzaken, moet ik zeggen.
Ja, het probleem is bewijs.
Ja.
En het tweede is ook wel een beetje dat, even los van deze podcastserie, het is natuurlijk een enorm, mag ik het zeggen, geil onderwerp. Het is voetbal, het is misdaad, het is bedrog. Dus er wordt ook vaak heel veel lucht bijgepompt, vind ik altijd. Toon het een keer helemaal aan. Een echte zaak. Vertel het me dan. Leg het op tafel. Ik zou het zelf graag willen onthullen, maar ik voel me geen onderzoeksjournalist. Maar het blijft heel lang al tot rook. Maar ik wil het vuur wel eens een keer zien in dit soort kwesties.
Ja, het interessante is, en dat gaat verder dan alleen voetbal in die podcastserie. Op een gegeven moment hebben ze het over Raymond van Barneveld, de darter. Die vlak voor zijn pensioen een potje dart speelde online. Of tenminste na zijn pensioen, want het was een online wedstrijd. Die verloor hij met 5-0 en iedereen riep dat is gefixt. Dat was een toernooi waarin enorm veel op was ingezet. Uit de hele wereld, uit Nigeria en uit dat soort landen. Een belachelijk bedrag, een uur voor die wedstrijd. En Van Barneveld ontkent het dan. Die zegt dit was door de zenuwen, omdat ik hoorde dat er veel was ingezet op mij. Dat ik zou verliezen. Maar vervolgens zie je ook dat de bewijslast dat bijna niet te bewijzen is. Want er is één jongen daarna wel geschorst, een darter. Maar die had zijn telefoon ook ingeleverd. De eis was ook, als we je verdenken van iets, moet je je telefoon inleveren en moet je je bankgegevens laten zien. Ja, en dat heeft hij, daar heeft hij niet aan meegedaan. Dus zo moeilijk is het al om bijna te bewijzen dan al. Hè?
Ik heb, denk 4-5 jaar geleden dat... En dat kwam veel later naar buiten. Ik denk een jaar of twee later. Toen bracht Bild of Kicker vanuit Duitsland naar buiten dat er extreem veel was ingezet op de weddenschap. Meer dan 4 doelpunten of meer bij het oefenduel tussen PEC Zwolle en Werder Bremen in, ik geloof, Belek trainingskamp in de winter.
Dat is de plek, hè?
Ja, dat is de plek.
Dat is de plek voor omgekochte wedstrijden, Belek. Krijgen ze corrupte scheidsrechten, krijgen er dan gratis bij, hè?
Juist. Ja. En ik was daar dan niet bij geweest. Maar goed, dat ving je dan op. En je weet er heel weinig van, omdat je die wedstrijd ook niet hebt gezien. Dus toen ben ik aan het bellen geslagen. En technisch directeur gebeld. En toen kreeg ik Joey van den Berg aan de telefoon. En uitgelegd, Joey, het zo en zo. En die wedstrijd wordt verdacht van matchfixing. En zijn eerste reactie was, ik wist het. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, we hebben daar een penalty tegengekregen voor een teamgenoot. En voor mij wist hij niet eens meer wie het was. Hij zei, die schopte de bal weg in de 16. Er stond een tegenstander, die stond op een meter afstand. En die scheids die wees naar de stip. En wij keken elkaar aan van, wat gebeurt hier nou? Hij zei, volgens ja, weet je, kun je hoog of laag springen, maar die penalty gaat genomen worden. Die werd ook benut. Hij zegt, en ik weet nog dat we daarna de bus instapten. En dat hij, ik geloof, Noricio Nieveld of zo aankeek. En dat hij zei, Norrie, als deze wedstrijd niet ooit naar buiten komt als een gefixte wedstrijd, dan weet ik het ook niet meer. Hij zegt, nu hang jij aan de telefoon. En wat daar uiteindelijk voor mij is, die scheidsrechter, die is ook nooit gepakt.
Nee, maar die scheidsrechters die daar laten fluiten, zijn allemaal al Bulgaarse scheidsrechters die al 20 jaar geschorst zijn of zoiets, wat die niet meer mogen fluiten. Maar die zaten...
Of ze hebben een onbewoond eiland gekocht.
Ja, het zijn wedstrijden die niet worden uitgezonden vaak. Hè?
Nee.
Van die bijvelden worden die gespeeld.
Goed, we gaan naar de laatste stelling. Gaat over het Nederlands elftal. Sjoerd, ik leg hem even als eerste bij jou neer. Oranje wordt een kuuroord voor balende internationals.
Ja, wel een beetje, toch?
Ja.
Ga ze maar na. Heb je het rijtje opgeschreven? Wijnaldum, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt.
Memphis zal erbij zitten.
Memphis, ja. Ja, dat is wel vaker zo geweest. Ook in de tijden van Sneijder en Van der Vaart was dat best regelmatig zo. Dat die jongens dolblij waren als ze weer bij het Nederlands elftal zaten. Omdat dat dan toch wel weer heel erg leuk was. En omdat ze graag samen speelden. Dus dat zal nu ook wel een beetje zo zijn. En dit zijn natuurlijk ook twee interlands. Die Nederland normaal gesproken natuurlijk makkelijk moet winnen.
Ja.
Dus dat kan ook wel even een lekker gevoel geven.
Maar dat is ook wel lekker voor Van Gaal werken, toch, Johan? Als iedereen binnenkomt met een balend gevoel, dan hoef je weinig te doen om een goed gevoel te creëren.
Ja, en wij noemen nu dan onze internationale toppers op. En Davy Klaassen, die kijkt er volgens mij ook wel naar uit.
Nou, Berghuis is ook geselecteerd, toch, door Van Gaal, of niet?
Ja, ben ik dan heel benieuwd naar. Hoe gaat Van Gaal dat oplossen? Wat dan Berghuis dan nu ook de nummer 10 van, van Oranje. Houdt hij vast aan Klaassen, wat natuurlijk een van de grote uitblinkers was in de vorige interlandperiode. Of zegt hij juist wel van, weet je, ik zit op rechts, zit ik niet zo dik in de vleugelspitsen. En Klaassen is geblesseerd geweest en heeft weinig gespeeld. Dan zet ik Guus Til op 10. Die er weer een paar heeft ingelegd. En Berghuis op rechts.
Ik denk dat hij omdat hij weinig keuze heeft op rechts, dat hij Berghuis daar laat staan. En Klaassen heeft het daar geweldig gedaan in die laatste interlands inderdaad. En hij speelt natuurlijk met de punten achter in principe. Hè. Sinds Van Gaal er is, speelt Frenkie de Jong met de punten achter. En heb je Wijnaldum en Klaassen als de twee diepgaande middenvelders. Maar dat zijn wel twee jongens die relatief weinig gespeeld hebben de laatste tijd.
Ja wat dat betreft zal Van Gaal toch moeten gaan schuiven en kijken wat hij gaat doen, toch? Of niet? Hij gaat ze wel vertrouwen geven nu.
Maar dat is hem ook wel toevertrouwd. Hij heeft in zijn vorige periode, richting het WK van 2014, was hij er daar nog... hoe moet je dat zeggen? Nog meer hapsnap in. Bewust hapsnap. Toen keek hij echt van week tot week wie er moesten spelen. Dat deed hij zelfs bij de keepers. Dan keek hij een week van tevoren keek hij eens wie er moest gaan keepen tegen Turkije of tegen weet ik veel wie. Dus daar heeft hij niet zoveel moeite mee, denk ik. Ik denk dat op zich ook prima kan. En hij zal niet de hele boel om gaan gooien. Maar het kan best zijn dat hij inderdaad denkt van... die Noah Lang, die bevalt me wel. Die is lekker vindt tegen Letland.
Ja, wat dat betreft heb je wel lekkere tegenstanders om dat te kunnen doen natuurlijk. Het is niet dat je ineens dat je druk hebt van het moet nu, toch Johan? Dat scheelt.
Nee, hij kan denk ik ook wat dingen gaan uitproberen. Op links is het wel dringen met Gakpo's. En er komt volgens mij nog eentje aan. Dan Juma van... van Villarreal.
Ja, precies.
Ik ben ook wel nieuwsgierig naar wie dan de uiteindelijke linksbuiten van Oranje gaat worden. En of zich een van die jongens ook nog een beetje op rechts gaat aandienen. Want ik heb bij allemaal wel een beetje het gevoel op links prima. Maar zodra ze vanaf rechts komen te spelen, dan wordt het automatisch stukken minder.
Het wordt voor Van Gaal trouwens wel een lekkere week, Sjoerd. Want hij kan gewoon een paar dagen gewoon werken met die groep. Het hoeft niet gelijk de volgende dag vliegtuig in en door naar Letland.
Nee, klopt. Dit is wat dat betreft een ideale week. Hij heeft natuurlijk in de vorige interlandperiode en ook wel logisch wel over geklaagd. Toen was er steeds geen tijd. Dat heeft hij ook een keer of 30 gezegd. En nu heeft hij richting Letland heeft hij gewoon eigenlijk een hele week. Dus hij kan in Zeist redelijk veel trainen, redelijk veel doen. En die wedstrijden bieden natuurlijk ook wel veel ruimte om een beetje te variëren. Kijk, als je tegen Letland, je moet natuurlijk even eerst zorgen dat je met 1-0 voorkomt daar. Blijft een uitwedstrijd. Maar vervolgens kun je best wel veel uitproberen. En kun je best wel wat jongens uittesten op dat niveau.
Ja, en één ding heeft hij geen gebrek. Hij heeft duidelijkheid voor de Ajaxide is er in ieder geval. Wat moet er gebeuren de komende dagen?
De bal moet binnen.
Ja, die bal moet binnen. Dat moet duidelijk zijn, toch? Voor de hele spelers van NSL. Wat hoop dat die
komt. Dat is helder.
Ja, dat zal niet ingewikkeld zijn. Goed, de komende week veel Oranje in deze AD Voetbalpodcast. Want dan gaan we steeds kijken hoe het bij Oranje gaat. Persconferenties van Louis van Gaal. Staan er veel gepland eigenlijk, Sjoerd, of niet?
Ja, redelijk. Wel iets minder dan de vorige keer. Want toen zaten die wedstrijden zaten heel kort op elkaar. Dus had je iedere dag had je iets. Dat valt nu dus wel mee. Ik denk dat we ook wel... We hebben onze dosis Van Gaal natuurlijk wel gehad de laatste tijd.
Nee, dat is waar. Nee, een beetje doseren natuurlijk, hè?
Precies. Het moet wel speciaal blijven.
Ja, want anders wordt het zo gewoon dat het bijna gewoon een soort Martien Meiland wordt. Dat moeten we ook niet hebben natuurlijk, hè?
Overkill krijg je
ja,
dan.
Nee, je moet ervoor oppassen. Heel goed.
Hebben we nog één ding over Barcelona nog?
Ja, tuurlijk. Ja, we hebben het nog niet over gehad.
Ik zit me daar toch... iedereen zit daar natuurlijk met enige verbazing naar te kijken. Kijk, ik begrijp Koeman tot op zekere hoogte, hè? Ik begrijp wel dat die selectie veel minder is. En dat uiteraard dat Messi weg is. En dat Griezmann ook weg is. Maar er wordt nu een soort verhaal omheen gecreëerd. Alsof het een soort G-team is.
Ja.
Dat gaat mij af en toe wel een beetje te ver. Ik denk van ja, maar het is wel gewoon Barcelona. Ik heb hier transfermarkt.nl niet voor mijn neus. Maar de waarde van deze selectie loopt nog steeds in de honderden miljoenen. Dus laten we nou niet net doen alsof het een soort Levante B is of zo. Dat ontstaat nu een beetje. Ik snap dat Koeman dat ook een beetje vanuit een verdedigingsmechanisme doet. Maar het is misschien ook heel verstandig.
Ja. Ik weet niet, ik snap wel dat hij het doet. En enerzijds ook niet, want die supporters die kunnen dat heel moeilijk verkroppen als ze te horen krijgen dat Barcelona geen rol van betekenis in de Champions League gaat spelen. Die vinden dat onbegrijpelijk. Ondanks dat de selectie natuurlijk een jasje uit heeft gedaan. Dat is één ding. Tel daarbij op dat hij... Kijk, ik vind Luc de Jong, daar wordt heel lacherig over gedaan, de aankoop. Ik vind dat als jij Luc de Jong haalt als een plan B, ja, weet je, prima. Want is een van de beste koppers van de wereld. En dat kan al wel eens helpen om, om de punten over de streep te trekken. Maar om vervolgens drie keer op te stellen in de basis. Voor mij heeft Barça in die periode ook amper gescoord. Ja, tegen Levante thuis geloof ik twee keer. Maakte Luc de Jong ook zijn eerste. Terwijl daarvoor, de eerste wedstrijden met Depay in de spits, vond ik het best aardig draaien. Dat ik dacht van ja, weet je, je haalt Luc de Jong op. Maar dat betekent niet meteen dat als jouw linksbuiten ontbreekt, dat Luc de Jong ook moet gaan spelen. Laat Depay gewoon staan en zet er iemand anders neer op links. Dat is nu dan Coutinho tegen Atletico. Dat mocht ook niet echt baten. Dus ja, het vertrouwen is ook door die reeks, die recente reeks, heel broos geworden. En het is echt heel erg, want volgens mij hebben de laatste drie wedstrijden, volgens het Levante er tussenin, maar vier wedstrijden, drie keer niet gescoord. Dus,
ja. Maar wat doet het voor zo'n selectie ook, hè, Sjoerd? Wat jij zegt net, van ja, als je steeds maar blijft roepen dat we een slechte selectie hebben, dat is ook lekker voor het vertrouwen van die spelers, toch?
Ja, dat. Maar je legt de lat ook steeds iets lager.
Ja.
En dat zie je vaak, hè, in dit soort situaties. Hè. Dat heb je op een heel ander niveau bij Feyenoord ook wel eens gehad. Op een gegeven moment, hè, dan ging iedereen elkaar napraten van ja, dit was me toch een zwakke selectie in de tijd van Mario Been, zeg maar, ja. De 10-0 tijd. En dan hoorde je iedere week van ja, wat wil je met zo'n selectie? Wat wil je met zo'n selectie? En op een gegeven moment leg je dus zelf de lat steeds lager. Ja, en dat kan natuurlijk op het niveau van Barcelona, kan dat eigenlijk al helemaal niet. Dus Koeman heeft dit, denk ik, slim gespeeld, want hij heeft ook intern, denk ik, wel de steun afgedwongen. Hij heeft mensen er ook van overtuigd dat de situatie heel ingewikkeld en heel moeilijk is. Snap ik ook, dat is die ook. Maar hij kan er niet tot het einde seizoen mee doorgaan om te vertellen dat die selectie zo matig is, want ja, dan sta je op een gegeven moment 12e, denk ik.
Nou, doe me een beetje denken aan, als je nu kijkt naar die serie op Disney over Feyenoord, daar gebeurt natuurlijk hetzelfde in, hè, met Dick Advocaat, die zegt, ja, we kunnen helemaal niet zo ver naar voren, en dat is dan één wedstrijd dat het gelijk bewijst, terwijl datzelfde Feyenoord nu dat heel anders kan voetballen. Dat is natuurlijk ook wel zonder Berghuis. Ja. Een beetje hetzelfde verhaal, toch?
Dat klopt. Als je continu gaat zeggen dat je dingen niet kan, dan ga je dat op een gegeven moment zelf geloven.
Ja. En hij kan zich nu nog enigszins verschuilen, omdat Dembele, Agüero, Ansu Fati, Jordi Alba zijn er niet bij. Braithwaite. Ja, nou goed, weet je, dat zijn wel potentiële basisspelers. En daar kan hij zich nog enigszins. Maar als die dadelijk weer fit zijn, ja, weet je, dan zal hij toch echt wel resultaten moeten gaan boeken. En het allerergste is dat je, en zover is het al wel bijna, dat je niet aan moet denken dat Barça in de Champions League in de groepsfase al sneuvelt.
700 miljoen, jongens.
Ja.
700 miljoen is deze selectie waard volgens het op zich relatief betrouwbare transfermarkt.
Nou, daar mag je best wel wat meer punten mee halen. Hoe zou je trouwens in het Spaans kunnen vertalen?
Bam binnen.
God, dan vraag je me wat. Bel morgen naar Edwin Winkels, dan weten we.
Weet het zeker. Heel goed. Jongens, dank voor vandaag. Morgen weer een nieuwe AD Voetbal podcast. En dan gaan we vooruitblikken op Oranje. Sjoerd, Johan, dank.
Joe.